Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Voordat we echt de podcast induiken, nog een kleine mededeling. Deze podcast is namelijk net iets anders dan je van ons gewend bent. Het zal niet zozeer gaan over je liefdesblauwdruk en hele praktische adviezen om een gelukkige relatie te krijgen. Het is meer een open gesprek over daten in een ander land, de cultuursverschillen die je tegenkomt. En ook daten als ondernemer met een hele volle agenda. Als dit onderwerpen zijn die je interessant vindt, dan is deze podcast zeker voor jou. Maar als je op zoek bent naar meer de praktische adviezen, dan raad ik je onze podcast aan over je liefdesblauwdruk. Voor nu, heel veel plezier. Welkom bij de Mannenbrein podcast. Paula,
dank je.
Hi. Voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je precies in het leven?
Ik ben Paula Jansson. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ik ben verhuisd naar Marbella in Spanje. Ik ben een ondernemer. Ik heb een vastgoedmakelaarskantoor in de Costa del Sol in Spanje. Die zich focust op de Nederlandse klanten.
En yes.
Daarnaast ben ik bezig met mijn groei en mijn reis en alles wat ik mee heb gemaakt vanaf hier tot aan daar te delen.
Mm-hmm.
Met iedereen eigenlijk.
Ja, dat is een van de redenen waarom, misschien wel de reden waarom wij met elkaar in contact zijn gekomen, dat je op Instagram een video had geplaatst. Ja. Waar je eigenlijk een soort shout-out deed naar mannen met podcasts die over bepaalde onderwerpen praten, waar je zoiets had van, volgens mij mag daar wel wat meer vrouwelijke inbreng. Ja, ze worden goed. Super.
Ja, zeker.
En iemand had ons daar ook onder getagd. En volgens mij was het niet per se een shout-out naar podcasts over liefde of daten en relaties.
Nee, het was gewoon openlijk dat jullie inderdaad ook. En dat je natuurlijk als presentator ook als een man bent.
Ja.
De invite of te kijken van een ergens een ingang kon te vinden. En het is gelukt.
Ja, want thema's die ik heel interessant vind zijn bijvoorbeeld, sowieso het emigreren naar Spanje, daar een bestaan opbouwen, de cultuurverschillen waar je dan mee te maken krijgt, die ook weer een ander perspectief kunnen geven op daten en relaties in Nederland.
Ja.
Als ook de plek die liefde heeft in jouw leven als ondernemer. Iemand waarvan ik weet, want dat zei je volgens mij tijdens het telefoongesprek, dat je dag al vroeg begint, uurtje of zeven.
Ja, zeven ongeveer.
Ja. En tot laat doorgaat, voor 9 tot 5 begrippen, tot laat doorgaat als het ware.
Zeker.
Wat ook iets doet met de ruimte die je hebt om iets op te bouwen met iemand en hoe je naar de liefde kijkt. Dus dat zijn zeker thema's waar ik in wil duiken met je. En ik denk dat ik het gewoon wil beginnen eigenlijk bij gewoon het hele ondernemer zijn.
Mm-hmm.
Is dat iets wat je altijd al wilde doen of is dat later gekomen?
Niet per se ondernemer zijn met van ik wil een eigen bedrijf hebben.
Mm-hmm.
Ik heb van alles gedaan. Ik heb nooit mijn plek kunnen vinden met wat wil ik doen en wat wil ik later groot worden. Ik heb wel altijd gezegd dat ik CEO wilde worden van een bedrijf. Nooit welk dienst, service of wat dan ook. Maar ik wilde die positie hebben omdat het eigenlijk heel veelzijdig is. En dat is iets waar ik van hou. Ik wil ook niet als een werknemer ergens gewoon een van één taak hebben, maar ik wil doorgroeien. Dat is wat ik wilde. Maar of ik dus een ondernemer wilde zijn of worden, dat is eigenlijk per toeval zo op mijn pad gekomen dat ik nu inderdaad een eigen onderneming heb.
Hmm. En hoe oud ben je nu?
30.
En hoe oud was je toen je dit pad als het ware ging najagen van dat is waar ik heen wil gaan? Wanneer begon dit een beetje voor jou?
Dat is echt het eerste touch met vastgoed is 3 jaar geleden op Bali. Ja, dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met vastgoed.
Hoe was dat?
Natuurlijk hartstikke leuk, want ik doe het nu nog steeds. Ik was er op vakantie en ik was mijn scriptie aan het afronden. Ik ben op mijn 27ste, nee, zelfs jonger. Ik ben mijn 27ste weer afgestudeerd. Dus ik ben op mijn 25ste weer naar school gegaan. En ik ging mijn scriptie afronden en mijn laatste dingetjes doen op Bali. En ik was er 2 weken op vakantie en ik wilde verlengen. Maar ja, ik moest ook wel een beetje geld bij verdienen om langer te kunnen blijven. En iemand die ik daar kende, die zat al in de verhuur. En die zei van ja, weet je, lijkt niet interessant. En het was ook gewoon heel interessant wat hij deed. Het ging voornamelijk ook via Facebook en met internationale mensen. En het was eigenlijk niet zo heel moeilijk. Toenertijd wist ik nog niet dat het streng verboden is om op een vakantievisum werk te doen. Maar goed, ik kwam een eigenares tegen en die had een aantal huizen. En die zei van ja, wil je me helpen om het huis te verhuren? En zo gezegd, zo gedaan. Ik heb het denk ik in 3 uurtjes verhuurd gekregen voor 3 maanden. En toen had ik gezegd van nou, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk en heel interessant. En mijn achtergrond komt hier helemaal bij elkaar. Maar goed, Bali is ver en op een gegeven moment is je visum ook over. Dan zit je daar 3 maanden en dan moet je toch wel weer naar huis. En toen ging ik op vakantie in Spanje. Want ik kom al wel een tijdje in Marbella met familie en vrienden. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, waarom ga ik het hier niet proberen? Zo gezegd, zo gedaan. En uiteindelijk de overstap gemaakt en nu zit ik er nog steeds.
Mm-hmm. Hoe was dat toen je die stap echt nam, daar naartoe ging?
De eerste, nou ja, ik heb best wel lang thuis uitgezocht van hoe en waar en wat. Want de eerste keer dat je in aanraking komt met vastgoed en gaat kijken naar banen, dan kom je er ook achter dat alles op commissiebasis is. Dus er is geen vast salaris. Dus je gaat van, best wel een Nederlands salaris naar helemaal niks. Van ja, je krijgt uitbetaald wanneer er een koop voldaan wordt. Dus dat is best wel pittig. Je moet wel echt een buffertje hebben of in ieder geval wel weten. En dat is mijn persoonlijkheid, dat ik wel uit wil stippelen waar kom ik terecht. Dat heb ik gedaan, dat heb ik vanuit Nederland gedaan. Sollicitatiegesprekken gehad en al dat soort dingetjes. En uiteindelijk een keuze gemaakt van oké, dit is het bedrijf waarmee ik wil starten. Ik kende mijn achtergrond en ik wilde altijd eigenlijk ook wel een basissalaris hebben. En ik heb ook wel gezegd van ik ben het dit waard. En ik denk ook wel dat als je erin gelooft dat je het vindt. En het bedrijf wat ik ook waar ik ben begonnen, heb ik een startsalaris. Daar heb ik het over €1200. Dat is echt, ik bedoel Spaanse, dat is iets een ander begrip.
Mm.
Maar goed, daarmee kon ik rondkomen in de eerste paar maanden. En totdat je een sale gaat draaien en dan kan je het zeg maar overbruggen. De stap erheen, ja, ik weet nog wel alles in dozen inpakken thuis. Van wat gaat mee, wat gaat niet mee. Ik heb een hond die bleef thuis, want het was te veel om alles in 1 keer te doen. Ik ben zelf met het vliegtuig gegaan en toen hebben mijn ouders nog van die dozen nagestuurd. Met allemaal kleding erin en best spannend. Je hebt echt wel tijd nodig om te settelen. Ik denk dat het echt 1 jaar heeft geduurd voordat ik echt mijn routine en echt dat ik dacht van oké, ik kan iets doen met vrienden. Mijn mindset was wel, ik verhuis erheen voor mijn carrière. Dus ik wilde ook niet per se nieuwe vrienden maken. Ik hoef, weet je, dat sociale drang had ik echt wel een stuk minder dat eerste jaar.
Hmm.
Maar het is best intens verhuizen.
Ja.
En zeker die kant op.
Sprak je de taal een beetje? Of is dat...
Beetje. De vakantie manier, zeg ja. Maar. Ja.
Juist.
Ja. Hmm. Dus dat zat mee, of tenminste tegen. En je praat al veel Engels, dat moet ik zeggen. Alles is in het Engels. Dus ja, je komt wel overweg en je kan wel je dingetjes doen.
Ja. Ja. Je zegt al, dit was iets wat de absolute, en dan bedoel ik je carrière, wat de absolute prioriteit heeft en had in je leven. Ja. Hoe is dat zo gekomen, denk je, dat dat zo belangrijk voor je is?
Dat is nu, dat had ik nooit. Ik heb van allerlei baantjes gedaan, ik heb van allerlei opleidingen gedaan. En ik had nooit echt van, oké, dit is mijn passie. Mm. Ik weet wel vanuit mijn sportachtergrond dat ik een hele sterke discipline heb. En dat het er wel in zit. Maar ik kon het dus nooit vinden met mijn opleidingen maar en ook niet met werk. Ik vond alles leuk, ik heb van alles gedaan. Maar ik weet ook wel dat ik altijd meer wilde en meer kon dan de baantjes die ik had. En hier had ik zoiets van, dit is mijn passie. En die stap maak ik niet omdat ik per se in Spanje wil wonen, maar omdat ik eigenlijk wel weet dat ik daar sneller kan doorgroeien. Sneller mijn doelen kan behalen dan dat ik dat hier in Nederland in het vastgoed zou kunnen doen. Dus dat was voor mij echt de afweging van oké, weet je, ja, ik ga er niet heen om te settelen, om de liefde te vinden of voor de liefde. Ik ga er gewoon heen omdat ik mijn werk wil en mijn werk wil uitbreiden en een bedrijf wil opzetten.
Hmm.
Dus ja, het is een andere afweging.
Een hele interessante afweging, juist omdat ik veel vrouwen bij mij krijg rond die leeftijd die op zich al hele mooie stappen hebben gezet in hun carrière, maar juist veel meer nadenken over, ik wil settelen, uiteindelijk kinderen of een gezin. En dat is natuurlijk ook de doelgroep van vrouwen die wij bij ons krijgen. Ja. En niet dat dat het juiste pad is om te volgen in het leven. En dat iedereen lekker moet doen wat hij zelf wil. Ik vind het gewoon heel interessant hoe verschillende blauwdrukken bij mensen gecreëerd worden, waar het vandaan komt. En dan hoe daten, relaties en liefde een plek hebben in die visie die je voor jezelf gecreëerd hebt en die je leeft. Wat is jouw kijk daarop?
Ik ben heel erg van mening, en het kan hard klinken, maar ik ben van mening dat je niet alles 100% kan geven. Dat is ook binnen een baan, binnen alles wat je doet. Als je iets doet, focus daarop. Dus als ik me nu focus op mijn carrière, weet ik dat eigenlijk mijn dateleven en dat op een lager pitje komt te staan. Dat is de keuze die ik ook maak. Mm-hmm. En ik denk dat de vrouwen altijd zoiets hebben van, oké, je bent 30, dan wil je kinderen, dan wil je... Het is een leeftijd waarop je wil settelen, wil gezin, wil starten. Terwijl nu ik 30 ben, denk ik, ik vind 35 eigenlijk ook helemaal niet erg. Mijn ouders hebben mij ook later gekregen. Ik snap dat eigenlijk best wel. Dat betekent dat ik nu nog 5 jaar heb om het bedrijf neer te zetten. Daar mijn volle focus op kan hebben. Ik zeg niet dat ik het uitsluit als je iemand tegenkomt van nee, het kan niet of wat dan ook. Maar ik merk eigenlijk nu steeds meer dat als ik een keer aan het daten ben, en vooral als het eigenlijk net niet is, maar je probeert het toch omdat ja, het is leuk aan het begin en je leert iemand kennen, dan word ik slechter in mijn carrière. Dus dan word ik slechter in mijn werk. Omdat ik een beetje een nalatenschap. Weet je, laat het maar. Want je gaat je tijd ook daar, in die persoon insteken. Dus dan gaat het weer op die manier. En dan op een gegeven moment denk je van, oké, is dit het wel of niet? Trek je de stekker eruit? Is het klaar? En dan denk ik, ik kan weer vol gas voor mijn werk gaan. Dat had ik volgens mij ook tegen mezelf gezegd dat ik dat zou doen. Hmm. Dus het is best lastig, denk ik, om daar een goed balans in te vinden.
Ja, nou ja, absoluut, absoluut. En hoe was het dan voordat je daarheen verhuisde en dit echt als groot doel in je leven ging najagen? Hoe keek je toen naar daten, relaties, liefde?
Ik heb een relatie gehad, die is uitgegaan net voordat ik naar Bali ging en dergelijke. Dus ik heb 4 jaar lang een relatie gehad, daarmee ook inderdaad gedacht van weet je, dit is het, huisje, boompje, beestje. Dus ergens wil ik dat ook wel. Dat zou ik ook wel willen. Maar ik geloof er ook in dat als dat niet uit is gegaan, ja, dan was ik niet in Spanje terechtgekomen. Dan had ik die stap niet gemaakt. Want hij had meer zijn vastigheid, zijn werk, zijn dingen hier. En ik kon eigenlijk die stap nog maken. Voor mij was het oké, ik heb mijn diploma weer gehaald. Wat ga ik nu doen? Als ik het nu niet doe, dan doe ik het nooit. En dat is wel de reden waarom ik dacht van, weet je wat, ik ga het nu proberen. Anders dan pak ik het vliegtuig terug en dan verhuis ik weer terug naar Nederland. Want zover is het ook weer niet, hè?
Nee, zeker. Gelukkig
niet. 3 uurtjes.
Ja, en die relatie die liep al een stuk? Of,
ja.
Om andere redenen ook dan dat je dit wilde naar... Juist. Ja. En toen had je zoiets van, oké, de wereld ligt eigenlijk weer aan mijn voeten. Wat dat betreft, er zijn heel veel paden die ik nu kan gaan bewandelen.
Klopt.
Laten we het gewoon doen en dan zien we het wel.
Ja. Ja.
Hoe kijk je daarnaar van, over 5 jaar staat mijn bedrijf dan stabiel. Dat is het doel. Dan heb ik weer meer ruimte voor andere gebieden in mijn leven. Het kan een soort valkuil zijn van, wanneer is het ooit genoeg? Wanneer is je bedrijf stabiel genoeg, groot genoeg? En dat altijd... Stel, je hebt dat gevoel nog op dat moment. En dus, hypothetisch gezien, denk je dat je een shift gaat maken naar, dan is het oké als mijn bedrijf gewoon misschien niet zo hard doorgroeit zoals ik het graag zou willen, maar het gezin of een relatie is voor mij belangrijk? Of denk je van, ik denk eigenlijk dat pad belangrijker is voor mijn levensgeluk en wat ik wil ervaren in het leven dan die relatie. Dus ik ga gewoon verder met het bedrijf. En het is moeilijk in te schatten, maar ik ben benieuwd naar wat je gevoel nu bij is. Ja.
Ik denk uiteindelijk willen we het wel. Ik bedoel, de meeste vrouwen willen settelen en een gezin en dat soort dingen. Dat zou ik ook willen. Als ik kijk naar mijn ouders met de hond, dan denk ik, een klein kindje. Weet je, dus dat zit er ook zeker in. Waarom 5 jaar? Omdat het best lang is. Weet je, dat is best een tijdje. En dan kan je best inderdaad een bedrijf opzetten. En ik ben eigenlijk tot nu toe nog niet een partner tegengekomen die me niet stopt of remt in het groeien. Als je iemand tegenkomt die equal, of eigenlijk willen we een man die natuurlijk man is en die toch verder is, ook wellicht in carrière of denkwijze of wat dan ook, dan zou het mij ook kunnen helpen op mijn bedrijfsvorm, zeg maar, mijn pad daarmee. Dat zou werken, maar tot nu toe ben ik nog niet echt iemand tegengekomen waarmee ik dat heb. Dus ja. Vandaar is dat lastig. En het is ook lastig, want voor een vrouw heb ik een hele hoge ambitie en drive.
Wat voor manier is dat lastig?
Het kan mannen afschrikken. Dat, tenminste, dat ik heb gehoord. Dat beseffen we misschien niet helemaal.
Gehoord van mannen? Of?
Ja. Omdat eigenlijk als vrouw zijnde wil je een man die, om het zo te zeggen, groter is. Sterker, echt een man. En daarin ook intellectueel en emotioneel verder is wellicht. In plaats van dat jij die persoon dingen moet bijleren. Het is niet per se bijleren, maar een man en een vrouw hebben natuurlijk in een relatie verstandshouding. En daarin biedt man een bepaald gevoel en een vrouw doet bepaalde gevoelen en ook taken en dergelijke die erbij komen. En voor mij als een man is aantrekkelijk als hij ambitie en drive heeft. Als dat meer is eigenlijk. Het hoeft totaal niet met dezelfde branche, met dezelfde dingen te maken te hebben in zijn hele eigen wereld. Maar dat is wel hetgene wat mij denkt van, oh, dat geeft mij ook dat powergevoel, zeg maar. Terwijl als een man, wat ook niet erg is, maar een gewone, om het zo te zeggen, 9-tot-5 baan heeft, in en uit gaat, maandag en aan en aan het weekend, dat houdt mij weer tegen in mijn eigen pad. Dus het matcht niet qua energieën. En dat is wel iets wat lastig is om te vinden, tenminste. Tot nu toe nog niet.
Ja, wat zeggen mannen dan als je te horen krijgt van het schrikt een beetje af, jouw drive, de dingen die je in het leven wil bereiken? Wat voor dingen krijg je te horen?
Ik krijg vooral te horen trouwens met mannen waarmee je gewoon gesprekken hebt. Dus gewoon vrienden van, hoe zien jullie daar tegenop en dergelijke. Ik denk dat wij ook allemaal in ons eigen bubbel leven. En daardoor heb je heel moeilijk de connectie. Je leert elkaar moeilijk kennen. En ik merk ook wel dat de mannen die bijvoorbeeld wel hun eigen carrière hebben en een navolger ook hun eigen bubbel qua vrienden hebben. En dat zijn altijd mannen. En daarom natuurlijk ook dat ik daar meer in gesprek mee wil gaan. Het zijn altijd de kring. Weet je, als je gaat kijken, als je uit eten gaat naar een tafel, dan zijn het allemaal mannen bij elkaar. En ze kijken ook een soort van minder serieus naar vrouwen, omdat er heel veel gaande is in de wereld met hoe een vrouw zich naar buiten toont. En ook in Marbella, ik bedoel, 75% van de vrouwen daar is escorte.
65%?
Ja, zoiets. Ja, wow. Dat is echt, en vooral in de zomer, dan wordt het gaat het weer wat omhoog. Ja, het is een hele rare wereld om te daten.
Maar dat is dan van expats of zo die daar leven, mensen die daar werken? Dat is meer dan de helft van de vrouwen.
Ja, zeker. Ja, het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Het is een gemaakte wereld. Waar geld is, zijn natuurlijk dat soort vrouwen ook. Want ik bedoel, daar leven ze van, om het zo te zeggen. Ze krijgen ook de aandacht van de mannen. Dus ja, het weegt zich met elkaar op. Alleen dat maakt het wel heel moeilijk voor een normale vrouw om daartussen normaal iemand te leren kennen die jou dus ook op de goede manier uit eten neemt of normale dingen met je doet, in plaats van dat hij denkt, oh ja, ik mag achteraf voor de seks gaan betalen.
Juist, ja. Ja. Normaal als in, we zijn hier twee mensen die gaan elkaar willen kennen om wie elkaar zijn. Er zit geen economische transactie bij dat we hier tijd met elkaar besteden. Ja, dat kan ik heel goed begrijpen, dat een bepaalde energie met zich meebrengt, met ook het soort mannen die daar rondlopen en die je kunt ontmoeten. En dat heb je sowieso natuurlijk al heel erg in expat communities, als mensen ergens zijn voor een onbepaalde tijd, hoogstwaarschijnlijk tijdelijk, misschien na een jaar of 2 jaar alweer weggaan, dat ze ook wel daarheen gaan met een gedachte van, ja, ik hoef hier ook geen romantische relatie te krijgen of iets op te bouwen, ik ga toch weer weg. Ja. Wat ook heel veel doet met de datingcultuur, van ja, het is allemaal wat meer vluchtig, friends with benefits-achtige contacten, van ja, ik hoef geen commitment. Dat hoor je op heel veel plekken, de populaire plekken, nou, je noemt ze al, zoals Bali en Marbella, maar ook, ik hoor het ook wel heel veel over Kaapstad tegenwoordig en eigenlijk de grote steden in de wereld. Mensen zeggen het ook heel veel over Amsterdam, dat het hier gaande is, niet alleen met expats, maar ook gewoon met de rond de beetje studietijd tot 35, dat er heel veel mannen zijn die gewoon niet zo serieus zijn, omdat er ook zo'n groot aanbod is van mensen die ze kunnen daten. En al die factoren die daarin in meespelen in zo'n datingcultuur. Is dat, dat daar denk je extra aanwezig, omdat er misschien ook wat meer geld zit en dus wellicht ook wat meer vrouwen zijn die escorts zijn, waardoor er ook weer de mannen op een andere manier naar vrouwen gaan kijken en dat je dat ook doorvoelt in het daten als jij gewoon op date met iemand bent. Hoe merk je dat?
Je merkt het. Eigenlijk het ding wat je zegt over expats dus komen en gaan, dat merk je in de zomer. Kijk om je heen, je ontmoet iemand, ja, die is op vakantie, die gaat over volgende week weer. Dus in de zomer is eigenlijk gewoon niet leuk om mensen te leren kennen, want iedereen is daar op vakantie en daar heb je, als je dus serieus iets wil of zoekt of wat dan ook, dan heb je daar gewoon niks aan. Mm. Dus dat maakt het zeker lastiger in de zomer, want dat weten we gewoon eigenlijk al, dat er vakantiegangers zijn. En in het algemeen, ik merk het in de manier waarop ik me dus bijvoorbeeld kleed als ik uitga. En het klinkt heel bizar eigenlijk om er op zo'n manier over te praten, want escort, ja, dat is gewoon een beroep en het zijn ook gewoon vrouwen en je hebt daar ook respect voor en ieder moet doen wat ze laten en willen. Echter weet je op een bepaalde manier met korte rokjes en hakjes en dingetjes, terwijl een vrouw voelt zich ook vrouwelijk als ze een hakje en een rok draagt of een jurkje. Ik doe dat gewoon niet meer aan. Ja, ik ga liever met een langere broek of meer bedekt en je kan ook sexy maar bedekt uitgaan. Omdat je anders gewoon een van de wordt. Mm. En het onderscheid kunnen ze al bijna niet meer uitmaken. Want je kan echt niet zien wie dat als beroep doet daar en wie dat dus niet doet. Dus ja, als ik me daarin kan onderscheiden alleen maar in mijn kleding, ja, dan doe ik het. En ik snap ergens ook wel, wat ook wel raar klinkt, is dat de mannen het dus op mij bijvoorbeeld ook op die manier zien of behandelen aan het begin. Omdat er dus zo'n groot aanbod is van zulke vrouwen. Dus op een gegeven moment weet een man ook niet meer wie of wat. Dus het wordt een soort gemaakt. Dus als vrouw zijnde, zeker als je wel serieus met iemand aan het daten bent of wil doen, ja, je hebt gewoon een soort van lijst criteria van oké, we gaan echt uit eten. En niet omdat ik naar een chique plek wil, maar omdat het gewoon een veilige plek is buiten. Je leert iemand kennen, je weet iemand hoe iemand is. En dat misschien niet meer inderdaad maar 1 of 2 keer, maar gewoon 3 keer. Totdat je iemand leert kennen. Dus je gaat er wel onbewust, maar je gaat er wel anders mee om. Hmm. En je zet voor jezelf wel een soort van grenzen. Want iedereen heeft daar een huis en iedereen heeft daar een appartement. Want of je het nou eentje een woning hebt daar als eigenaar, of dat je er eentje huurt. Ja, iedereen kan meegaan naar een appartement. Maar goed, dat is niet altijd heel erg fijn en veilig.
Nee, dat kan me goed voorstellen, ja.
Ja.
Wat een plek, zeg.
Ja, het zo welkom.
Ja, wat heb je uitgekozen?
Dat is heerlijk.
Ja. Nee, Mm. En je bent dus wel aan het daten, maar dan weet je al van tevoren, het heeft waarschijnlijk geen serieuze intenties, maar gewoon, we zien wel hoe het loopt, omdat je niet op zoek bent naar een relatie en je werk een topprioriteit heeft. Of heb je ergens in je hoofd wel van, nou ja, wie weet, en dan moet ik bijvoorbeeld, die waarschijnlijk wel kent, Alex Hermosi.
Ja.
Ja, nee. Die getrouwd is en eigenlijk samen met zijn vrouw in de business zit en samen gigantisch veel werken. Is dat een soort van, ja, als ik een man ontmoet, hetzelfde grote ambities als ik, bij wijze van spreken dezelfde uren draait, zodat die levens matchen, we begrijpen elkaar in datgene wat we nastreven, dan zou ik ervoor openstaan.
Ja, je staat er denk ik wel meer voor open, dat je snapt elkaar wel meer. Ik snap waarom iemand een keer een meeting heeft of een dingetje, of een keer niet kan antwoorden, een paar uur of wat dan ook. Dus ik denk dat communicatie daarin gewoon heel belangrijk is. Het is makkelijker als je beide dezelfde schema's hebt, want het is plannen bij ons. Het is, ja, zoals nu ook, binnen een paar dagen in Nederland, je plant echt alles gewoon strak in. En als je dan ook nog eens iemand moet zien, dan plan je dat ook in. Ook als je weer terug bent. Dus dat is wel een stukje energie wat je erin moet steken, waarvoor je echt wel bewust moet kiezen om dat te doen. En daardoor wil ik eigenlijk persoonlijk ook gewoon niet, ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin in, om gewoon een soort van small talks en dingetjes. Dus je date heel recht toe recht aan. Ik ben heel direct en eerlijk. Wat heel fijn is, omdat ja, als iemand gewoon van de een naar de ander wilt gaan en dat leven wilt leiden, moet iemand lekker doen. Ik bedoel, geniet ervan. Alleen, wees wel eerlijk aan het begin ook tegen mij, want dan weet ik dat ik eigenlijk geen energie er meer in ga stoppen. En dan zal het waarschijnlijk verwateren en dan zou ik elkaar niet meer spreken. Terwijl als iemand zegt van oké, nou ja, weet je, we zoeken het wel uit. Weet je, er gaat niet gelijk een stempel op of wat dan ook. Alleen, we kiezen er wel beide voor om dit uit te zoeken wat het is. Dan ben ik bewust met, oké, dan wil ik mijn energie erin steken en dan doe ik dat ook. Want dan ga je bewust plannen, nou, wanneer ben jij hier weer? En wanneer ben, weet je, wanneer ben ik hier weer? Wanneer kunnen we iets doen? Zeker omdat de meeste mensen niet in dat land vandaan komen. Ze hebben familie ergens in Europa. Ze reizen ook af en toe heen en weer. Dus je gaat wel bewuster met je energie en je tijd om dan.
Hoe zijn die gesprekken als je daar zo snel zo eerlijk over bent?
Ik moet eerlijk zeggen dat directheid en eerlijkheid vaak bij mannen best wel goed binnenkomen. Ik vind het ook wel heel fijn, omdat ik dus echt voor mezelf de keuze kan maken. Wat voor een vrouw ook wel gewoon heel fijn is, van oké, je gaat erover nadenken, wat wil je? Wil ik gewoon rotzooien met iemand en dan die tijd erin besteden? Dan moet het ook wel zo leuk zijn, of dan moet ik echt de keuze ervoor maken om dat te doen, als dat ik dat niet wil doen. Maar voor mannen, ja, die, wat ik zeg, dat is fijn. Ik bedoel, soms krijg ik een antwoord terug van nee, sorry, maar ik wil alleen maar rotzooien. Ja, nou, ook goed. En dan is het voor mij, maar dan maak ik de keuze dat ik dat contact afkap. Dat ik gewoon zeg, oké, nou, heel fun, veel plezier. Maar ben je bij mij bij de verkeerde.
Ja, en dat is een hele mooie manier van erin staan. Dat is ook iets wat we aan mannen en vrouwen leren. Van, hey, die eigenlijk hele liefdevolle eerlijkheid die je daar toont naar jezelf, naar de ander. Van, hey, dit is gewoon het pad wat ik wil bewandelen in het leven. Wellicht dat we dat samen kunnen bewandelen, wellicht niet. Ja. Is zo fijn als je dat vrij snel in het daten ook kunt doen. Maar niet vanuit een plek van, anders ga ik misschien te veel investeren in iemand en dat het heel erg angstgedreven is.
Nee.
Maar veel meer van, hey, als het goed zit, zit het goed en dan gaan we dat pad samen wel bewandelen. Maar het is oké als je het anders ziet. En die energie is gigantisch belangrijk. En toch weet ik dat er mensen er zijn die je naar luisteren en denken, ja, dat klinkt heel mooi, maar als zij eerlijk zijn over wat hun intenties zijn en die persoon haakt af, dan denken ze, ja, shit,
had ik toch maar even gecreëerd. Iets langer niks gezegd.
Ja. Ja. Wat is jouw visie daarop?
Dat heb ik ook nog wel eens, zeker. Soms denk je ook van, oh, zal ik het wel vragen? Maar ik denk dat ik een soort van heb geleerd van, ja, als je het niet vraagt, dan ga je het jezelf elke keer afvragen. Dat kost jouw energie. Terwijl als je het vraagt en een niet leuk antwoord krijgt, dan zei je het zo. Dus je kan het beter wel vragen en dan maar het antwoord. Dan heb je tenminste een eerlijk antwoord. En dan weet jij wat je ermee kan doen. Ik bedoel, een afwijzing of iets afkappen is nooit leuk. Alleen, waarom zou je doorgaan met iemand die niet serieus met jou is, terwijl jij dat wel met die persoon wil zijn? Mm-hmm. Dat is je tijd en je energie erin steken. Terwijl, dat kan je dan dus beter in iemand anders doen.
100%. Ik denk dat de angst is die veel mensen hebben, is van, ja, wellicht haakt deze persoon nu al van alles en misschien wel serieuze intenties gehad, maar omdat ik zo vroeg aankaart wat ik eigenlijk wil, dat ze daardoor afhaken. Klopt. Wat echt absoluut niet het geval is. Ik denk dat als iemand het niet met je voelt of geen serieuze intenties heeft, dat dat gesprek aan zich geen verschil gaat maken in de intenties van die andere persoon. Pas wanneer ze op zich ervoor openstaan en je leuk genoeg vinden, je aantrekkelijk genoeg vinden, die connectie en die aantrekkingskracht is er. En je gaat dan het gesprek voeren, maar je kan het op een hele fijne, open manier doen. Ja. Dan ga je er meestal achter komen wat de angsten zijn die die ander wellicht heeft om daadwerkelijk dit pad met je te bewandelen. En meestal hebben die angsten te maken met eerdere ervaringen. Of dat nou in vorige relaties is of in relaties in het algemeen, wat misschien allemaal teruggaat naar de kindertijd. Maar als je dan zelf daar een hele kalme, rustige, emotioneel volwassen versie van jezelf brengt en die ander ziet van, hey, we kunnen het eigenlijk gewoon over zo'n topic hebben waar weinig mensen over durven te praten, juist vanuit angst, maar dit gebeurt op een hele fijne manier. Dan creëer je eigenlijk een pad voor ze, hoe ze met die eigen ongemakken en angsten en moeilijke dingen in zichzelf om kunnen gaan, waardoor juist toen de kans juist toeneemt dat ze denken, oh, maar met deze persoon zou het misschien wel kunnen werken. En dat is wat die eerlijkheid doet. En dan ik vind het zo jammer, omdat sommige mensen dan dit horen en denken, oké, dus ik moet supersnel heel eerlijk zijn, want anders verdoe ik me misschien mijn tijd. En dan, maar dan doe je het vanuit een staat eigenlijk vanuit angst. Van oké, ik moet zo snel mogelijk eerlijk zijn, zodat ik weet waar deze man mee zit. En dan wordt dat de energie waarmee je dat gesprek gaat voeren. Mm-hmm. En dan heeft iemand een hele andere ervaring bij dat gesprek. Want dan voelen ze juist bij jou wellicht, hey, waarom is het zo beklemmend, angstig voor deze persoon. Nou, dan zullen ze wel vervelende ervaringen in het verleden hebben. En hoe ze daarmee omgaan, is eigenlijk dat dit nu een soort pressure gesprek wordt. Ja. Of een beetje gekkig aanvoelt. En dan doet het juist afbreuk aan hoe ze je zien en het pad van een relatie met jou voor zich zien. En dan is het dus het allerbelangrijkste van, oké, hoe ga je om met die stukken binnenin jezelf? Daar vrede mee hebben, ja. Zodat je eigenlijk echt kunt staan voor wie je bent, wat je belangrijk vindt. Ook heel nieuwsgierig kunt zijn naar die ander. Het is niet alleen maar ik wil dit en als je er niet in mee kan, heb jij pech. Maar ook wel heel nieuwsgierig naar, kunt zijn naar die ander, daar een heel mooi gesprek over kunt voeren. Ja, en dan zie je soms dat, en dan moet er natuurlijk ook wel een leuke date zijn, omdat het fundament nog steeds aantrekkingskracht en plezier en connectie is. Ja. Dat iemand zoiets heeft van, ja, met deze persoon zou ik het willen proberen. Want alle ingrediënten die me sowieso aangetrokken tot iemand maken zijn aanwezig. En ze kunnen op een manier met me communiceren dat wellicht de hobbels, de uitdagingen die we tegenkomen, dat we dat waarschijnlijk kunnen, dat we dat gewoon aan kunnen.
Klopt.
Ja, en dat is denk ik de moeilijkheid van het daten. En ik ben dan ook nog nieuwsgierig naar, stel over 5 jaar in de tijd, je merkt, ja, het bedrijf staat lekker. Ik sta ervoor open en ik ga misschien met een, misschien iets meer tijd bijvoorbeeld inrichten om gewoon het ontmoeten van mannen en kijken of er iemand rondloopt met wie ik het leven wil delen. Hoe zie je dan het daten in die datingcultuur waar je op dit moment in begeeft? Ik heb een korte vraag. Helpt deze podcast jou in je liefdesleven? Zo ja, zou je ons dan willen helpen om de podcast te laten groeien? Door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken om hen te helpen aan een gelukkige relatie met zichzelf en een fijne partner. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe erg jouw steun daarbij helpt. Mijn dank is groot. Nu snel verder met de podcast.
Het is lastig. Trouwens, het antwoord wat je net gaf in de zin van, de vraag die je stelt en het antwoord wat je terugkrijgt toont ook aan hoe emotioneel ontwikkeld iemand is. Dus ik zei het laatst inderdaad, zei ik tegen iemand van oké, nou leuk, we zijn aan het praten, maar jij gaat heen en weer tussen 2 landen. Ik vind het leuk om hier tijd in te besteden, maar weet wel, voor mij, ik ben er serieus mee om het uit te zoeken. Als je dat niet bent, even goede vrienden, zo be it. En die gaf aan van, hij snapt het helemaal. En dat geeft een stukje van, oh, oké, nou, dan is dat uitgesproken en dan hoef je ook verder niet na te denken. Dus dat toont voor mij heel erg hoe emotioneel ontwikkeld iemand is. En ik praat ook altijd over mijn eigen gevoel. Dat is echt wel iets wat ik heb moeten leren, is ook in ruzies, in communicatie. Ik probeer het nooit meer jij te zeggen, want dat voelt iedereen altijd als aanvallen. En hoe meer je dat gaat beseffen in je teksten, in je dingetjes die je zegt, van ik voel dit zo op deze manier. Dus ik die teksten die ik stuur over dat serieus is van, nou, ik ben hier serieus mee, niet wil jij serieus met me zijn. Dus de manier van, ik praat volledig over mijn eigen gevoel. Want ik heb niks te zeggen over jouw gevoel. Ik heb niks te zeggen over jouw leven, jouw keuzes. Ik kan alleen maar het hebben over mijn gevoel en hoe ik er naar kijk. Ook jouw antwoord, dus je zegt van ja, nee, ik wil eigenlijk alleen maar rond, weet ik het wat. Dan zeg ik, nou, ik vind het prima, weet je. Dat is, ik wil het niet meer, ik ga er hier niet meer in gevecht mee. Want ten eerste kan je niemand meer veranderen. Je kan niemand veranderen. Het is een keuze die iemand zelf moet maken om serieus te zijn. Maar ja, dat is best wel mooi als je daarin zelf ontwikkelt. En dat je dus antwoorden anders gaat zien. En dat je eigen communicatie ook anders gaat zien. Dus dat nog even over die over ja, de emotionele.
En als iemand dan zegt van, oh ja, ik kan het begrijpen. Wat heel mooi is, want sommige mensen weten best wel goed wat ze zeggen. Ga je dat terugzien in gedrag? Oké, hoe is het als hij straks 2 weken weg is? Hoor je dan nog iets? Blijft hij in contact? Is hij consistent? Wat als hij weer terug is? En al die zaken die daarna dan komen kijken. Dus dat zijn inderdaad de pijlers om op te letten. En dat is eigenlijk oké, heeft iemand de emotionele volwassenheid, de liefdesbouwdruk, waarmee je een fundament kunt bouwen om ten eerste te onderzoeken gewoon waar, of het ergens heen kan gaan. Maar ook wetende dat, oké, als dit de manier is hoe die persoon erin staat, dan zegt dat ook wat over hoe ze in een eventuele relatie gaan zijn.
Ja.
Ja. Mooi, zeker. Dus oké. Dan skippen we hem 5 jaar vooruit. Ja. Hoe zie je dat voor je?
Ik denk over daten. Zo, moet ik even denken waar je het ook weer over had.
Dat als je over 5 jaar je bedrijf steady hebt staan, je gaat je openstellen van oké. Ja. Ik voel dat het wellicht een wat grotere rol in mijn leven mag gaan krijgen, omdat ik iemand wil ontmoeten. En je bent nog steeds daar, in die datingcultuur, in die scene.
Het is en blijft lastig. Ik bedoel, het is niet dat je helemaal afsluit van die wereld. Want ja, je hoopt wel iemand tegen te komen, ook over 5 jaar daar als ik daar woon. Ik moet ook zeggen dat ik soms denk van, oh, dan ben ik hier weer in Nederland. En dan denk je, oh, laat ik weer met een Nederlandse jongen daten. Want aan de ene kant, ja, we praten allemaal Nederlands. Ik vind het ook helemaal niet erg om Engelstalig te praten in een relatie. Want dat is eigenlijk wat ik voornamelijk doe. En dan ben je hier en dan denk je, ja, maar Nederlands praat toch wel lekker. Weet je, emoties makkelijker uitleggen, echt veel makkelijker. En de gesprekken en de humor, de dingetjes die je kan zeggen. Ik heb nooit gezegd dat ik geen Nederlandse man zou willen. Alleen, nee, wat ik nu merk is dat Nederlanders toch wel heel anders denken, die hier dus nog wonen. Ik heb ten eerste een heel ander leven dan de meesten. Ik bedoel, ik reis heen en weer. Ik heb inderdaad een kantoor daar. Ik doe werk waarin niet veel mensen dat kennen of überhaupt die stap maken om naar het buitenland te verhuizen. Dus je mentaliteit is al anders. Dus daarin match ik eigenlijk niet met veel Nederlanders. Want dan ga maar rondvragen van ja, zou je verhuizen naar het buitenland? Ik dacht, ja, en mijn leven hier? Ik bedoel, wat dan? Dus dat matcht dan niet, want er moet iemand mee kunnen komen in mijn leven. Weet je, iemand moet ook daarheen willen, want ik ga niet terug. In ieder geval nu niet. Nee. Ik zit daar nu wel even fijn. En dan daar zit je dus met heel veel mensen uit andere landen, andere Europese landen. Nou, soms denk je van, nou, van oké, wat als iemand terug verhuist? Ga je dan mee naar Zweden, Denemarken of daar komen wel echt heel veel mensen vandaan. Ga je mee naar die landen? Ga je dan daar een leven opbouwen? Nou, nee, ik zou niet teruggaan naar, of überhaupt gaan naar zulke landen toe voor iemand. Dus het is heel lastig om te zeggen, over 5 jaar zijn er andere mensen of zijn er andere mentaliteiten. Ik denk wel dat voor iemand een basis moet zijn op dit moment in Spanje. Dus of iemand veel reist of veel heen en weer gaat of voor werk en of familie, dat maakt niet uit. Maar de basis moet wel in Spanje zijn, omdat je anders niks kan opbouwen. Want anders kan iemand de volgend jaar ineens zeggen, nou, ik vind het toch wel even fijn om weer terug te gaan naar huis. En dan. En met zo'n druk schema en dan in 3 landen, dat is ook best wel heel erg pittig. Dat is leuk voor Eva, want dan kan je heen en weer reizen, een weekendje hier en een weekendje daar.
In 3 landen? Doe je dan als je partner bijvoorbeeld uit een ander land dan Nederland komt?
Klopt.
Juist, ja.
Dan ga jij ook nog naar je familie toe. Ja. Hij gaat naar zijn familie toe, dan wil je een keertje naar zijn familie toe, dan naar jouw familie. Dus dan zit je in 3 landen in principe, terwijl dan de basis bijvoorbeeld in Spanje is. Dus dat zijn best wel dingetjes waar je soms van nadenkt van ja, wat voor nationaliteit ook überhaupt wil je of kan je naast je hebben. Maar ik weet wel dat inderdaad wat ik zeg, de basis wel in Spanje op dit moment moet liggen, denk ik. Dat maakt het makkelijker in ieder geval, want dan is iemand daar ook al.
Ja.
Dus de tijd die je wil inplannen met elkaar, kan al in Spanje. Dan hoef jij niet nog een keer naar een ander land te gaan, of hij of zij.
Ja, het is grappig omdat je zegt van ja, hoeveel Nederlanders zouden er bereid zijn om hun leven in Nederland achter te laten, gewoon ergens heen toe te gaan. Ik moest echt gelijk aan B&B vol liefde denken en allerlei programma's.
Ga ik niet doen. Ga ik niet doen.
Nee, niks. maar hoeveel mensen op het moment dat ze iemand zien, en dit is natuurlijk dat ze zich inschrijven op basis van video's, geloof ik dat het gaat, dat ze kennis kunnen maken en zich dan kunnen inschrijven. Dus dat is hele geringe informatie die ze hebben. Maar ik denk dat er best wel veel mensen, als ze de juiste tegenkomen en die persoon, het klikt, er is veel aantrekkingskracht, connectie. Mm-hmm. En op zich zijn ze al wel wat meer avontuurlijk ingesteld, terwijl ze nooit over emigreren gedacht hadden, dat het leven dan opeens zo'n wending kan nemen zonder dat als je ze droog op straat zou vragen van, hey, ga je naar emigreren? Van, nee, waarom zou ik dat doen? Ik denk dat heel veel mensen een sterke overtuiging dingen hebben tot ze bepaalde ervaringen op een gevoelsbasis hebben in het leven. En dan denken, oh, maar eigenlijk kan het ook heel anders lopen, dit leven. De reden dat ik hier nu met je zit en mannenbrein doe, is niet omdat ik vroeger ook dacht, oh, ik word coach of ik word ondernemer of wat dan ook. Het is omdat mijn broer me ooit een boek om 18 gaf over datingadvies voor mannen, dat dit hele balletje is voor mij gaan rollen. Ik begreep dat dit bestond door kleine stapjes met mensen in aanraking kwam die ondernemer waren. En toen zeiden, hey, bericht kunnen we samen wat gaan opzetten. En zo is dat
ontstaan.
Heel random allemaal ontstaan. Dus ik kan me ook voorstellen dat er zit, als ik het helemaal dan afpeil van oké, maar wat is het dan uiteindelijk? En dan komen we volgens mij weer op dat stuk van ja, Als jij gewoon echt weet wat je in ieder geval authentiek wil in dit leven, wat belangrijk voor je is, daar durf je al vrij snel voor uit te komen. En je hebt bepaalde liefdesvaardigheden ontwikkeld, zoals je al zei, niet aanvallend praat en iets gaat opleggen aan een ander, maar het heel erg bij jezelf weten houden en wat jij wil en allerlei van dat soort dingen, dat dan eigenlijk de juiste partner je overal kan tegenkomen. Ook in die cultuur daar, of toevallig misschien op een tripje hier in Nederland, dat je hier iemand tegenkomt op een feestje of een verjaardag en het klikt en je blijft in contact. En dat het veel meer gaat om die liefdesblauwdruk. En ik moet dan ook altijd denken aan mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja, online dating werkt niet. Omdat hun ervaring daar is, ja, ik heb 10 gesprekken gehad bij wijze van spreken en het waren allemaal verschrikkelijke gesprekken, dus het werkt niet. Mm-hmm. Weet je wel, stel iemand zou nu een weekje naar Marbella gaan, paar mannen ontmoeten tijdens het uitgaan en denken, wow, nee, hier kun je geen goede partner vinden op basis van de mannen die hier rondlopen. Terwijl een essentie overal waar je ook komt, wat voor verschrikkelijke plek of wat voor ervaring je ook op Tinder ook hebt gehad, ik denk dat er overal mensen zijn ook met een gezonde liefdesblauwdruk die daar toevallig ook zijn. En met wie je een prachtige relatie kunt beginnen. Alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld Tinder, ja, hoeveel mensen die wel niet nu in een super fijne, gelukkige relatie zitten, hebben ooit een profiel gehad en een paar gesprekken gevoerd op Tinder.
Ik denk dat we een soort van liefde-haatverhouding met alle datings hebben. Niet eens maar alleen maar met Tinder. Ik denk dat we het allemaal downloaden, verwijderen. Weet je, we willen het allemaal. Een soort van de perfecte relatie, een partner, een ding. We zoeken het. Alleen ik merk wel dat bijvoorbeeld, ja, daar ook met alle datingsapps de mensen komen en gaan. En dat er zit zoveel vakantiegangers tussen, dat op een gegeven moment denk je, ja, laat maar zitten. En ik ben dan misschien ook nog wel echt wel een romanticus, dat ik eigenlijk denk van, het liefst loop ik iemand tegen het lijf. En daar geloof ik eigenlijk nog steeds in. Alleen goed, als je in een bubbel leeft van werk, sportschool, af en toe een keer een vriendinnetje zien, ja, dan blijf je in diezelfde bubbel, dus je ontmoet ook niet veel mensen.
Ja, nee, er is een enige mate van blootstelling aan mannen die je nodig gaat hebben om eentje te ontmoeten. Zeker, ja.
Ja,
ja, maar dat is het denk ik ook. Ik denk als je daar, soms, het zou zomaar kunnen natuurlijk dat iemand je nu aanspreekt, ook in de sportschool, en dat gebeurt. En ja. dat het een goede klik is. En dat, maar als je er merkt, denk die energie shift bij jezelf, van ja, nu sta ik er meer voor open.
Ja.
Dat het dan in ieder geval de kans groter is dat het gebeurt. Maar dat het vooral dus gaat, oké, maar hoe sta ik in dat daten? Waar ben ik mee bezig? Ja. Dan het cultuurstuk. Gewoon hoe, als je bent daar nu een poos. Hoe kijk je dan terug op het daten en relaties in Nederland versus wat je daar allemaal ziet? En het is waarschijnlijk ook niet alleen Spaans, want er zit ook natuurlijk een expat aspect, ja, neem ik aan.
Ja, ik date eigenlijk niet met Spaanse mensen. Ja, ik heb er wel vaker gesprek over gehad en het klinkt allemaal heel hard om het te zeggen, maar waarom geen Spanjaard? Nou, ten eerste inderdaad cultuur en qua hoe ze zijn echt totaal anders. Heel intens. En intens op de manier dat als je een date hebt gehad en zij vinden je leuk, dat ze de volgende dag willen trouwen en gelijk al kinderen en dingen, weet ik het wat allemaal zien.
Maar dus, dat echt zeggen? Als een...
Nou, niet zeggen, maar het is wel echt dagelijks appen. Ja, het is constant op je, gewoon constant die aandacht willen vragen, dingen doen. En dus dat is wel heel intens, ja. Daarin zijn wij een soort van te nuchter, ook als Nederlanders. Te nuchter en te direct. En dan is het, laat maar zitten, dit werkt gewoon niet. Wat ook zo is en wat je merkt is, zij zijn natuurlijk de locals, want zij komen uit Spanje. Zij zijn helemaal tevreden en ook super gelukkig met de normalere banen. Dus als jij daarheen verhuist als expat, dan maak je dus een keuze voor een ander leven, werk, gezin of wat dan ook. Maar je wilt meer uit het leven halen. Daardoor maak je vaak wel een verhuizing, of het is al een grote stap. En wat er dus gebeurt met Spanjaarden en vele expats is dat je ambitie en drive niet matcht. Dus zij zijn gewoon, en wat ik zeg, het klinkt hard, alleen het is wel zo, is dat zij vaak bij de clubs werken, de valets werken, de supermarkten, gewoon allemaal hele basis van 9 tot 5, gewoon hun leventje leiden, dolgelukkig zijn, niks mis mee. Alleen als jij dan dus als een expert ertussen zit met van, oké, ik wil een business hebben en we gaan ervoor en ik doe alle hands aan dek om het groot te maken, dan match je niet met je ambitie en drive. En dan werkt het gewoon niet. Dus voor mij is de Spaanse cultuur heerlijk. Buiten, terrasjes, dingetjes, de Spaanse cultuur is echt geweldig. Maar daten is, nee, ik hoef echt geen Spanjaard.
Ja, en de... het gebied waar je dan alles uit wil halen verschilt heel erg inderdaad.
Ja.
Inderdaad, ik hoorde je zeggen alles uit het leven halen. Ik snap wat je ermee bedoelt. Het is niet om flauw te doen, maar voor jou is dat inderdaad oké, die carrière uren erin stoppen. En voor hen is het wellicht, ja, ik wil gewoon juist gewoon eigenlijk kunnen zijn. Op het strand liggen of gewoon met familie chillen. Gewoon, ja, dat is het leven waar het echt om draait. En dat is iets, dat heb je natuurlijk in verschillende culturen heel erg. Maar je hebt het ook, als zou je een Nederlandse man ontmoeten inderdaad, met de verschillende waardes waar je het over had. Van, zou die emigreren, ja of nee? Die daarbij gewoon gigantisch, gigantisch belangrijk zijn. Zijn er dingen ook dat je denkt van, oh ja, eigenlijk waardeer ik dat wel heel erg aan de Nederlandse datingcultuur of relatiecultuur. En dat valt me nu extra op, terwijl je dat vroeger misschien minder was opgevallen.
Dat vind ik lastig eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik vind het hele daten en de hele generatie slechter worden. In communicatie, in sociale vaardigheden en alles. En ik denk niet dat dat per se landelijk is, maar ik denk dat dat gewoon een hele generatieverschil, waarin zeg maar ouders geen Tinder en dergelijke hadden en de rest zit allemaal op social media. En ik denk dat daar een heel verschil, een hele schuiving in zit. En dat wij nog een soort van, als je dus 30 bent en die rond die leeftijd eigenlijk beide kanten kent. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Het zijn 35 jaar zoiets. Dus zijn mijn voorbeelden. Dus ja, de Nederlandse cultuur. Wat daten, ja, de directheid. Tenminste, we zijn redelijk direct. We zijn redelijk nuchter. Dat merk je daar ook. We zijn ook redelijk sociaal. Ik denk dat ook daar de expats echt Nederlanders helemaal top vinden. De meeste Nederlanders zijn gewoon echt heel sociaal. Dus dat is heel leuk om te merken. We zijn altijd wel heel blij. We zijn ook altijd recht toe, recht aan. Zelfs in zaken doen ook, zijn we hartstikke fijn, zegt eigenlijk iedereen. Omdat we dus dat sociale zijn. We kunnen de kletsjes houden. We leren veel mensen kennen. Dat is leuk, omdat je dan misschien eerder een stap neemt om een date te doen. Weet je, het is eerder van, in plaats van het afwachten en die small talks, is van, zullen we wat gaan doen? Maar ja, ik vind de generatie, het daten binnen de generatie niet meer heel erg leuk. Dat zie je terug in, ik ben iemand, ik hoef niet een hele dag met iemand te praten. Ik wil gewoon weten van, oké, vrijdagavond, 6 uur, zullen we eten? En als dat is eigenlijk een stukje ook weer communicatie en een stukje zekerheid wat je dan krijgt van iemand. Van, je hoeft niet constant in contact met elkaar te zijn. We hebben allebei ons leven, dus allebei dingen te doen. Alleen als ik weet dat ik jou vrijdagavond om 6 uur zie, dan spreken we dan gezellig samen en hebben we de gesprekken wanneer je elkaar ziet. Alleen ergens is ook die, de man die dat initiatief neemt, dat valt ook weer steeds meer weg in deze generatie. De vrouw moet dan ook weer een initiatief nemen, dus dan zullen we iets doen, zullen we iets afspreken. En dan wordt het al een soort van te veel. Weet je, dat wil je een keer doen, natuurlijk, als je iemand leuk vindt of als je iemand leert kennen. Maar op een gegeven moment wil je ook wel als gast zijn en dat een man een keer een initiatief neemt.
Het zou ook te maken kunnen hebben met het soort mannen die je dan date.
Ja.
Want het is een verhaal wat ik veel hoor. Maar als ik meestal ga kijken naar, oké, hoe zag het contact eruit? Dat ik ook wel vaak zie van, ja, het is ook wel een man die wellicht helemaal niet dat relatiepad wil bewandelen. Of niet genoeg interesse heeft. Ik denk als dat ook in onze generatie, ik ben dan 33, dat een van de belangrijkste signalen van oké, vindt iemand me echt leuk, is dat ze consistent zijn, ook voorstellen doen. Dat nog steeds wel aanwezig is, maar dat er gewoon ook een vooral in de grote steden en wellicht ook culturen waar, ben ik hier in Amsterdam, jij daar in Marbella, ja, heel veel mannen dat pad ook niet willen bewandelen. En eigenlijk meerdere opties, nou, dit is wel leuk, het kan die kant op gaan, het kan die kant op gaan. Maar als je echt iemand ontmoet van, ja, die persoon wil een relatie, dat wel een van de belangrijkste pijlers is, of ze serieuze interesse hebben, dat echt dat relatiepad met je te bewandelen. Maar het is wel een ding wat je veel terughoort, dat de sociale vaardigheden voor gewoon een praatje maken op straat of in een bar of op sociale gelegenheden, dat mensen daar steeds meer angst om ontwikkelen en dat steeds lastiger wordt eigenlijk.
Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gemerkt. Ik heb een club gemanaged. Ik bedoel, ik was 7-6 dagen in de week in de nacht aan het werk, waar je dus heel veel mensen tegenkomt. Maar heb je dus ook een functie waar best wel mensen tegenop kijken, want je bent manager. Dus je loopt alles aan te sturen, je loopt met je portefeuille in, je weet je, al dat soort dingetjes. Nou, ik kan zeggen dat ik vrij weinig ben aangesproken om of je nummer te vragen. Dat ik soms een soort van flabbergasted was. Dat ik dacht van, nou jongens, ik ben hier, ik weet niet. Alleen dat is wel heel raar. Dat is toch wel dan het stukje van die ambitie, die drive, die power. Als vrouw zijnde, wetende wat je wil, waar je het wil, hoe je het moet bereiken en op je pad bent. Dat je dat een soort van afschrik naar een man die dan een keertje een compliment maakt. Want hoe leuk is het om een keer een compliment te ontvangen? Mm-hmm. Het was toevallig een paar dagen geleden was ik voor het eerst uit eten met een vriendinnetje van me. En ik had een keer een jurkje aan en we hadden een opening van een bar. En ik liep op de straat en kwamen twee keer dezelfde groep tegen aan. Dus heen, ja, ik merk het niet, ze liep aan de overkant. Dus ze zeiden, ja, ze zijn een beetje aan het kijken en toen. Ja, we liepen rechtstreeks naar een restaurant. Gingen we naar de auto, we kwamen precies dezelfde groep tegen. En toen maakte even die jongens maakte een compliment van dat het er echt heel netjes uitzag dat je een vrouw die traint, dat je ziet dat die traint, in iets leuks loopt. Dat dat extra een effect geeft aan de kleding. Nou, dat is toch gewoon leuk. Ik bedoel, I work my ass off in the gym. Is het ook wel leuk om een keer gewoon een normaal compliment te krijgen van iemand. Mm. Maar dat durven echt niet veel mensen meer te doen.
Nee. Het is iets wat we... Ik ben ooit begonnen ook als dating coach voor mannen. Nou. Wat we aan mannen... En ik zelf ook, een van de redenen dat ik in dit advies terecht kwam. Ik had geen flauw idee hoe je dat moest doen. Omdat al je angsten het overnemen. En als je het zo zegt, dan denk je, ja, tuurlijk. Dat is kan je dat heerlijk. Gewoon zeggen. En dan is heel fijn, het is heel heerlijk. Maar het is iets wat toch heel lastig is voor veel mannen. Omdat ze op het moment worden overgenomen door angst. En dan toch maar niet durven, niet gek willen overkomen. En noem maar op. En dan dat ze dat dan gaat tegenhouden. Heel jammer is. Ja.
Nee, dat geeft dan nu een soort van extra effect. Dat je denkt, oh wauw, leuk. Weet je, dus die persoon blijft hangen of wat dan ook. Het is gewoon echt weer speciaal. Terwijl compliment geven aan een vrouw. Ook als je iemand uit date op date neemt. Dat je een compliment geeft dat iemand zich er leuk uitziet. Want je weet dat een vrouw zich gaat aankleden, opmaken, klaarmaken voor een date. Gewoon een keer zeggen van, oh wat zie je er leuk uit. Dat geeft voor een vrouw zo'n fijn gevoel dat ze zoiets heeft van, oh, het erkent. En ik merk dat nu heel erg, want ik ben misschien wel heel erg gericht aan het daten. En daarin merk je echt verschil met mensen die dat bijvoorbeeld niet doet. En de manieren waarop wat iemand heeft en wie dat dus wel doet. En dan zijn het zijn kleine dingetjes. Mm-hmm. Zeker als je op date gaat al. Dan weet je dat je elkaar interessant vindt. Hoe moeilijk is het dan om te zeggen van, nou, wat zie je er leuk uit vanavond?
Ja, ook dat. Ik denk dat als je iemand tegenkomt met serieuze intenties, dat het er vaker uit zou komen. Lang niet altijd, want er zullen ook heel veel mannen zijn die zich wellicht wat minder galant gedragen en zich niet zo bewust zijn van hoe belangrijk dat soort dingen zijn. Dus natuurlijk hangt het ook wel af van de persoon die je voor je hebt. Maar ik denk in een gezonde relatie dat je voelt dat je partner je aantrekkelijk vindt, leuk vindt, leuke stijl vindt hebben, wat dan ook, dat wel heel belangrijk is, ja.
Ja.
Ik zat nog te denken over die... Het verhaal wat je vertelde, dat je in die club werkte en dat mannen weinig op je af durfden te stappen. Denk je ook niet dat je dan gewoon misschien als vrouw, juist omdat je die drive hebt, een bepaalde energie uitstraalt, dat mannen, wat je eerder ook al noemde als je vertelt over je werk, zich geïntimideerd kunnen voelen en denken van, oh ja, nee, ik durf niet op haar af te stappen, want dat zou zomaar best wel een bitchy reactie kunnen krijgen of een sterke reactie kunnen krijgen.
Ja.
Nogmaals, los van de realiteit, maar dat is wat mannen dan op dat moment kunnen ervaren.
Zeker.
Heb je dat soort dingen ook wel eens teruggekregen dan of zo? Of?
Niet per se teruggekregen, maar je denkt er wel over na. En zeker als je dus zelf groeit en ontwikkelt en zeker op dat soort gebieden ga je dus nadenken van wat heb je meegemaakt en waarom zou dat zo kunnen gebeurd zijn. En ik denk dat dat dus ook wel, ja, wat ik nu meemaak is ook, je bent ook om het zo te zeggen een powervrouw, ja, dat schrikt af op die zin. Als jij al bang bent om iemand op straat een compliment te geven. Wat denk je dan dat het is als je mij een compliment geeft? Wat heerlijk is, want het is, ik bedoel, ik lach, ik kreeg, weet je, ik zeg dank je terug. En wat ik zelf zeg meestal tegen zulke mensen is, al heb ik geen interesse, doe het, blijf dit doen. Weet je, een soort van compliment teruggeven van niet veel mensen durven dit meer, dus hou het erin. Maar ja, ik heb nooit een antwoord gekregen. Waarom niet? Nee.
Ik weet dat. Uit psychologische literatuur blijkt dat als onderzoeken kijken naar partnerkeuze, dat veel vrouwen een man met in ieder geval de bepaalde economische sociale status willen die gelijk of hoger is. Dat veel doet voor de aantrekkingskracht die ze ervaren voor een man. Ik heb ze niet gevonden, maar ik ben heel benieuwd of dat ook verschuift naarmate mensen in een cultuur minder traditioneel naar een genderrol gaan kijken. En ook vrouwen meer zelfvoorzienend zijn en de man minder nodig hebben voor
dat
soort dingen, als het ware. Of daar dan ook een verschuiving in plaatsvindt voor de interesse die ze hebben. En, maar het is wel een ding dat als jij dit bij jezelf merkt van, hey, ja, toch wel een man die nog binnen dat plaatje wat ik net schetste valt. Dat het natuurlijk ook een kleine groep is, omdat het ook een grote groep van mannen die heel succesvol zijn wellicht ook veel aandacht kunnen krijgen. Of heel erg zich op hun werk storten, minder willen committeren. En niet, nogmaals, niet dat dat niet mogelijk is. Maar dat die groep dus wellicht ook ja, dan lastig is. En dan aan de andere kant is een groep mannen die misschien heel erg open zou staan voor een relatie, maar zich weer geïntimideerd voelt. Of,
ja,
ik schets even een mooi toneel voor je. Wat is jouw visie daarop?
Nee, het is lastig, want ik zeg ook al, als vrouw zijnde kan je niet 100% in beide geven. Dus ik kan ook snappen dat een man die gedreven is en volledig voor zijn toekomst gaat en op zijn carrière en zijn werk, dat hij ook zegt van, ik wil het wel, maar mijn focus ligt nu ergens anders. En mannen zijn dan misschien nog wel iets harder en strenger dat ze daar echt volledig voor gaan dan, zeg maar. Dus echt die deur gesloten houden, terwijl wij vrouwen soms nog denken, oh, je bent best wel leuk, laat ik het toch wel proberen. Ik denk dat we daar natuurlijk heel erg verschillen qua emotie en gevoelens. Maar ik kan dat dus ook wel snappen. Dat dus een man die eigenlijk, wat ik zou willen, om het zo te zeggen, gesloten is. Ook om de reden waarom ik eigenlijk zeg van, nou, wellicht gaat mijn carrière voor de relatie. Alleen, ik weet ook wel, en hetzelfde inderdaad voorbeeld wat je noemde net, van een power couple is, je kan elkaar zo erg versterken als je beide dat leven leidt en beide die drive en ambitie hebt. Daar geloof ik nog steeds in. Ik geloof zeker dat dat samen, het zich samen sterker, het kan groeien. Je motiveert elkaar. Je kan elkaar helpen. Dus niet alleen maar als partners, maar ook als vrienden en als soms af en toe even overleggen met elkaar. Dus daarin geloof ik wel dat je het bestaat. Alleen ik denk dat ook wel door heel veel vertekende beelden en heel veel misgelopen dates en relaties, dat mensen dan toch wel zoiets hebben van, nee, maar dat kan niet. Het bestaat niet. Weet je, waarom zou ik het proberen?
Exact dat. Dan laat je je verleden eigenlijk je toekomst bepalen. Omdat je ervaring hebt opgedaan waaruit je de overtuiging
het kon nooit. Hebt. Dus waarom nu wel?
Precies, ja.
En dat is dan wel weer een muur. Dat is een muur voor mij waar ik dan tegenaan loop. En dan denk ik, ja, ik ga me niet meer zo bewijzen. Als je niet wil, dan niet. Alleen het is wel jammer, want dan kom je dus inderdaad weer tegen die muur aan. Die een soort van, ook mannen zijn beschadigd in dingen. Dat merk je dus zeker. Daardoor. Alleen een man die zet gewoon echt even zijn folders op. En heeft zoiets van, nou, ik focus me echt volledig op mijn carrière. En als ik het gemaakt heb, dan sta ik weer open. Dus die maken veel meer de bewuste keuze. Ik ga over 5 jaar pas de deur openzetten. Terwijl ik wel zoiets heb van, ja, als ik hem tegenkom, why not?
Yes. Ja. Thanks in ieder geval voor het delen van je innerlijke reis met de liefde en het ondernemen erbij. Ik ben heel erg benieuwd over 5 jaar.
Ik ook.
Hier er al voor staat en hier allemaal op terugkijkt.
Zeker. Over 5 jaar zitten we hier weer even.
Ik ben heel benieuwd, zeker. Pak ik deze nog een keer bij, ga ik nog even terugluisteren. Mooi.
Hele goeie, of daar in Spanje? Nee.
Geen verkeerd idee, zeker. Nee,
altijd welkom, dus die houden we erin.
Chill, dank je.
Dank je ook, voor mij hebben.